Mededelingen namens de kerkenraad. Vanavond zal dominee C.P. de Boer voorgaan. Volgende week zondag zal dominee P.R.O.'s in beide diensten voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk. De tweede collecte is voor het veldwerk op Goeree-Overflakkee. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we deze dienst voorzetten met het zingen van Psalm 72, vers 6 en 7. Vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook het zevende vers, nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena. En wat er verder volgt in Psalm 72, vers 6 en 7. stellen wij ons nu onder de tucht en vertroosting van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Twee schriftgedeelten uit Gods woord vragen onze aandacht vanmorgen. En wel, Jesaja 53, vers 1 tot en met 7 en Matteüs 8, vers 1 tot en met 18. Dus eerst Jesaja 53, vers 1 tot en met 7 en daarna Matteüs 8, vers 1 tot en met 18. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Tot zover Jesaja 53. Nu Matteüs 8. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een Melaatse man kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gaven die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de anderen: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgden: Voorwaar, zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk ter hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knarsing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelver uren. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijner vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. De tekst voor de prediking deze morgen komt uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 8, vers 16 en 17. Waar geschreven staat, en als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten, tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord, en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover. Laten we de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over deze dienst van zijn woord. Almachtige, barmhartige God, uit wie alle dingen, door wie alle dingen en tot wie alle dingen zijn, we naderen tot u in het gebed. En laat het voor ons allen een wonder mogen zijn dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Want als zelfs uw heilige engelen hun aangezichten bedekten en het uitriepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, hoe zou dan een mensenkind, een zondig mensenkind, tot u kunnen naderen? Dan zouden we voor u niet kunnen bestaan. Maar wat een wonder dat we door de Heer Jezus Christus toch kunnen naderen tot u, tot de troon van uw genade, niet de troon van uw toorn. Hij heeft die weg geopend, dat we zelfs met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade kunnen en mogen komen. We danken u daarvoor, Heere, want u zegt zelf en u roept ons daar ook toe op. Stort voor mij uit uw ganse hart. Heere, schenk ons daar allen behoefte aan, om dat in ons dagelijk leven, bij alles wat we doen of laten, dat te mogen leren doen. Daar hebben we genade voor nodig. Mogen we u allereerst leren te aanbidden, omdat u God bent. U alleen zijt God, alles wat zich God durft te noemen, is geen God. Ze zijn van hout of van steen, kunnen niet horen, kunnen niet verhoren, kunnen niet geven, kunnen niet vergeven. Gij alleen zijt de levende God, die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Zo hebt u ook alles in het aanschijn geroepen, geschapen, terwijl het er helemaal niet was. Alles wat op, onder, boven en in de aarde is, maar ook alles wat op, onder, in de zee, boven de zee, in de lucht vliegt, in de lucht staat, het is al van u. Het is al het wettig eigendom des Heren. Dat zegt u ook in uw woord. Mijner is het vee op 1000 bergen. Mijner is het goud en het zilver. We aanbidden u ook, omdat u ook alles bestuurt en regeert. En niet veel, maar alles doet gaan naar de raad van uw heilige wil. Zoals u wil dat het gaat, ook nu we als land en volk, maar ook als deze wereld in een coronapandemie verkeren. Dat komt voor u niet alle onverwachts. U bestuurt en regeert ook al deze dingen. Heer, het heeft al vele, vele mensenlevens gekost. Laat de roepstem, die er ook daarvan uitgaat, ons tot bekering mogen leiden. Dat het, Heer, dat we onze levens niet zullen aanpassen en op dezelfde weg weer verder zullen gaan, want dat wilt u niet. U zegt duidelijk in uw woord dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heren, zou dat het gevolg mogen zijn? We mogen dan ook bidden, heren, dat we nu toch nog beperkingen hebben, ook als kerken van Nederland, maar ook als onze eigen gemeente, dat we niet in het geheel met elkaar kunnen opkomen. Heren, dat verdriet ons zeer. En we hebben het allemaal in het verleden zo gewoon gevonden dat we dagelijks of wekelijks naar uw huis konden opgaan zonder dat daar iets was. Nu zien we hoe ongewoon het is dat we ook daarvoor dagelijks en wekelijks mogen bidden, dat u dat weer zou willen schenken, heren. Want, heren, het is toch ook goed voor de gemeente als we elkaar weer ontmoeten en dat we ook de gemeenschap der heiligen mogen leren beoefenen. Wat zou het een wonder zijn als u het ons weer schonk. Heren, we vragen u dat uit genade, want dat hebben we immers niet verdiend. We bidden, heren, voor heel de gemeente, voor de ouderen, voor de middelbare leeftijden, voor de jonge ouders met hun kinderen, voor de jeugd, voor de kinderen, voor de babytjes. We hebben allemaal hetzelfde nodig, eer we uit het leven worden weggenomen. Heer, en u hebt een arm met macht. We kunnen wel te klein denken, spreken, verwachten van u, maar toch nooit te groot, als het voor u niet te wonderlijk was, op de Pinksterdag, om zoveel mensen uit te doen roepen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Zoveel mensen, duizenden, tot u, tot bekering te leiden. Zou het voor u dan te wonderlijk zijn, om deze morgen heel de gemeente, in die u zelf hebt gesticht, dat nieuwe leven te schenken. Heere, schenk dat uit loutere genade. En dat de preek die we mogen lezen, daar mogen meehelpen. Heere, wat een wonder. Als we iets van uw plaatsvervanging en borgtocht mogen gaan leren zien. Heere, we bidden u ook voor de weduwe en de wezen, de weduwnaren, de rouwdragende, de rouwklagen, de bedroefden, de beproefden, de alleenstaanden, de alleengaanden. Heere, wees er genadig nabij. En wat maakt u het elke keer weer waar, dat u de wees en de weduwe en de weduwnaar staande houdt. We zouden het immers zelf nooit kunnen dragen, als u het ons niet te dragen schonk. Heere, leer ons dat te zien, opdat dat niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Dat u zal moeten zeggen, ik heb u in die tijd ondersteund in uw weduwschap, of in uw weduwnaarschap, of in uw weeschap, maar gij hebt u niet tot mij bekeerd. Heere, laat dat niet zo hoeven te zijn, maar laat uw woord ook deze morgen een kracht Gods mogen zijn tot zaligheid. Maar heere, dat hebben we niet verdiend en dat zijn we niet waard. Toch heeft het u behaagd om door de dwaasheid de prediking zalig te maken degene die geloven. En hoe kunnen we het geloven als we het niet horen? Heere, mogen uw kinderen verder worden geleid op de weg en naar die eeuwige toekomst toe. Maar laat diegenen die nog onaangeraakt zijn, die ten diepste nog voor eigen rekening leven, dat gaan leren zien, dat ze zelf die prijs, die zielen, dat rantsoen en tijd, nog eeuwigheid, zelf kunnen voldoen. Dat kan niet, maar dat hoeft ook niet. Want u wilde de hemel van uw heerlijkheid verlaten, Heer Jezus. U hebt, o Vader in de hemel, de wereld zo lief gehad, dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, alhoewel we ons dat wel waardig maken elke dag, maar ze juist het eeuwige leven schenkt. Gode zij dank voor uw onuitsprekelijke gaven. Mogen u ook bidden deze morgen dat u de Satan wil schelden, want daar waar getracht wordt uw woord nog, Heere, uit te dragen, daar zal hij er alles aan doen om tegen te werken, onze gedachten af te leiden, of ons met moeilijke dingen bezig te houden, misschien wel met ziektes of een moeilijke weg die we moeten gaan. Heere, laat het een ogenblik weg mogen vallen en dat we door uw geest geleid mogen worden. U hebt immers zelf beloofd, daar waar er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. O Heilige Geest, wees u dan bij ons en leid u ons in uw woord. Schenk genade om uw woord voor te mogen lezen. Heere, en laat het zo alles mogen uitlopen tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden u ook voor de zieken in de gemeente, heren, die er zijn. Houdt u ze staande en laat de middelen die gebruikt worden tot genezing ook tot zegen mogen zijn. Ook als er plotseling onverwachte dingen kunnen gebeuren waar we niet op gerekend hadden en waar we juist zo van afhankelijk zijn. Heren, u aanschouwt alle moeite, al het verdriet, omdat we het in uw hand zullen geven. We leggen het eerbiedig, onverdiend, in uw handen neer en bidden u, Heer, of dat u met ons wilt zijn, nu wij, Heer, een preek mogen voorlezen, laat het voor heel de gemeente tot zegen mogen zijn. Hoor ons dan, o God en Vader, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, die met u en de Heilige Geest, de enige waarachtige God zijt, en eeuwig te loven en te prijzen, uit genade. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 142, vers 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harte, en ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt in Psalm 147, vers 2 en 6. Na het amen van de prediking zingen we zonder nadere aankondiging Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Geliefde gemeente, het gebeurde vele jaren geleden. Maar het zou zomaar ook in onze tijd weer kunnen gebeuren. De moeder van een klein meisje was heel erg ziek. En ze moest een levensbedreigende operatie ondergaan. De kleine meid van een jaar of 7 bad iedere dag heel kinderlijk of de Heere haar moeder wilde bewaren, beschermen en beter wilde maken. En op haar eigen kinderlijke manier vertrouwde ze ook dat dat zo zou zijn. De Heere kon dat toch, maar het liep anders. Moeder overleed aan de gevolgen van de operatie. Heel haar wereld stortte in. Heb ik niet goed gebeden? Luistert de Heere eigenlijk wel naar de gebeden van meisjes van 7 jaar? Waarom moest mijn moeder sterven? Gemeente, misschien zijn de omstandigheden in uw en jouw leven heel anders. Maar u kunt er misschien iets van herkennen of iets van meevoelen. En als zulke dingen gebeuren, hebben wij geen concrete antwoorden op alle vragen. Die ga ik nu ook niet geven. Maar we hebben wel het woord van God, wat ons juist op dit soort diep ingrijpende vragen de weg wijst. En vanuit onze tekst zal ik niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar wel richting kunnen geven. Omdat de Heere dat zelf in zijn woord aan ons voorhoudt. En er is één ding wat u en jij heel goed moet onthouden. Dat de Heer Jezus Christus inderdaad een geneesheer is. Alle ziekten die men bij hem bracht op die avond, genas hij. Maar er hoort nog wat bij. En dat wordt vandaag vaak vergeten. Hij is niet alleen geneesheer, hij is ook zieke. Want alle kwalen en ziekten worden op hem gelegd. Hij draagt ze. En zo komen we bij het thema van de preek. Jezus Christus, geneesheer en zieke. Ten eerste, zijn spreekuur, vers 16a. Ten tweede, zijn geneeswijze, vers 16 midden. En ten derde, zijn lijdensweg, vers 17. Dan ten eerste zijn spreekuur. Opmerkelijk is het dat in dit samenvattende woord, aan het einde van een aantal genezingen, het er zo staat toen het laat geworden was. Daar moeten we niet overheen lezen. Dat is niet zomaar alleen een aanduiding van tijd. Daar zit wat meer achter. Laten we eens even kijken wat de Heer Jezus Christus op die dag allemaal gedaan heeft. Het was een drukke dag. In de morgen is hij met de discipelen en de scharen naar een berg gegaan. En heeft hij de bergrede gehouden. Die bergrede wordt door Matthäus beschreven in de vorige hoofdstukken 5, 6 en 7. En dat is wat. We zien het misschien niet, maar preken is vermoeiend werk. Voor je geest en soms ook voor je lichaam. Vandaar dat predikanten soms na het preken eigenlijk liefst maar even alleen zouden willen zijn. De Heer Jezus is mens als wij geweest, ook al had hij geen zonde. Vermoeid is hij, maar men laat hem niet met rust. Hij is nog onderweg van de berg af, of die Melaatse komt al, valt aan zijn voeten en zegt: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan even verder is hij in Capernaum en dan wordt hij geconfronteerd met de ziekte van die huisslaaf van die Romeinse centurio, de hoofdman over 100. En nog weer even later komt hij in Capernaum in het huis van Simon Petrus. En blijkbaar woont de schoonmoeder van Petrus bij Petrus en zijn vrouw in. Die vrouw is ernstig ziek. Met zware koortsen ligt ze te bed. En hij, Jezus, raakt haar aan. En volgens Lucas spreekt hij ook een woord. Bestraft hij de koorts en ze wordt genezen. En dan wordt het avond en nog is er geen rust voor de Heer Jezus Christus. Tot laat in de avond, het woord duidt dat aan dat het bijna nacht is, brengen ze van heinde en ver mensen die van de duivel bezeten zijn en die kwalijk gesteld zijn. Dat betekent mensen die aan alle mogelijke kwalen lijden. Die brengen ze tot hem en hij geneest ze allen. Dat betekent, hij heeft aandacht voor ieder. Hij heeft een woord voor ieder. Hij vergeet zichzelf. Hij vergeet zijn vermoeidheid. Hij is de geneesheer van zieken en de zaligmaker van zondaren. Daar zit al een geweldige gedachte in, gemeente, die ik alleen maar even aanstip. Wat de Heer Jezus Christus hier tijdens zijn leven op aarde zichzelf vergat, zijn vermoeidheid vergat, zichzelf ook niet zocht, maar dat hij, de man van smarten, dacht aan zondaren, aan zieken, aan van de duivel bezetenen, aan mensen in hun zonden en ellenden, zoals we zongen uit de oude psalm, en zo is hij nog, ook al is hij niet meer op aarde. De Heer Jezus Christus, die nu in de hemel is, op de troon in heerlijkheid, is geen andere Heer Jezus dan degene die hier op aarde het verlorene zocht, het arme opzocht, doden opwekte en zieken genas. En daarom vraagt hij van jou en van u en van mij, ja, daarom nodigt hij ons zondige mensenkinderen uit om met onze zonden en ellenden tot hem zich ter genezing te wenden. Doen we dat? Is dat wat ons gebedsleven kenmerkt? Dat we de Heere in alle dingen nodig hebben? Iemand vraagt misschien, mag dat dan? Mag je naar de Heere vluchten in het gebed rondom problemen die je hebt met je opleiding, de keuze ervan, of een moeilijk tentamen, of misschien kreeg je verkering, maar vraag je je af, is dit wel Gods weg? Mag ik hiermee doorgaan? En mag je de Heere in het gebed lastigvallen als het gaat om kleine en grote kwalen? Ja, dat mag. We hoeven voor God ons niet flinker en steviger en krachtiger voor te doen dan we zijn. We mogen komen zoals we zijn, die met hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Stort voor mij uit, zegt de Heere, uw ganse hart. Ja, maar dan gaat het toch speciaal om de geestelijke dingen? Ja, dat is wel het allerbelangrijkste. En dat moet ook in ons leven het allervoornaamste worden. Maar niet alleen. We mogen met alles naar de Heere vluchten. Dat kleine meisje over wie ik vertelde, ze mocht ook met de vragen over de gezondheid van moeder naar de Heere vluchten. En u, moeder van een opgroeiend gezin, met de kleine en grote zorgen die dat in onze tijd met zich meebrengt, en jij met de problemen die je hebt, misschien wel iets wat je meedraagt en waar niemand van weet, en waar niemand van weet, alle dingen. Verhoort de Heere dan ook, want je leest hier, ze brachten toen het laat geworden was alle zieken tot hem en van de duivel bezetenen. Niet één werd er weggestuurd. Gemeente, dat is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Laten we vooropstellen dat de Heer ook vandaag nog op het gebed mensen geneest. En misschien zijn er wel voorbeelden in uw eigen familiekring of binnen de gemeente, soms wonderlijk. Maar God gaat soms ook andere wegen. Dat staat ook duidelijk in het evangelie. Allen die tot hem gebracht werden, worden op deze avond genezen. Maar ergens anders lezen we dat de Heer Jezus Christus herinnert aan Elia en Elisa en zegt: in de tijd van Elia en Elisa waren er vele weduwen in Israël, maar alleen van de weduwe van Sarfat lees je dat ze geholpen werd. En er waren in de dagen van de Heer Jezus Christus ook mensen die blind waren en kreupel waren en die niet geholpen werden. En alleen van enkelingen lezen we dat ze uit de dood werden opgewekt. Maar er zijn in de dagen van de Heer Jezus Christus ook veel mensen gestorven. En dan moeten we altijd bedenken, wat betekenen die wonderen die in het evangelie beschreven staan? En waar alle evangelisten zo breed over spreken. Ja, wat betekenen die wonderen nu eigenlijk? Wat bedoelt Matthäus te zeggen als hij wijst op die melaatse die genezen wordt? En die schoonmoeder van Petrus en die huisslaaf van die Romeinse centurio. Laten we daar even dieper op ingaan, want het is zo belangrijk dat we dat weten. Kijk, die wonderen van de Heere Jezus Christus moet je niet opvatten alsof de Heere Jezus zomaar een wonderdoener is. Die waren er wel in die tijd in het Romeinse Rijk, ook in Palestina en in Syrië en in de omringende landen waren er wonderdoeners die van stad naar stad trokken, op de markten stonden en met wonderlijke bruisels en wonderlijke spreuken en soorten van tovenarij echt mensen leken te genezen. De meest wonderlijke verhalen kom je tegen. Zo is de Heer Jezus niet. Nee, zijn wonderen staan in een bepaald teken. Ze zijn de zichtbare bewijzen dat hij de Messias is. Het was in het Oude Testament voorzegd, als de grote heilstijd zou komen, ja, wanneer de Messias zou komen, dan zou je het zien aan zijn tekenen. En wat behoorde bij die tekenen? Daar hoorde bij dat zieken werden genezen en dat bezetenen zouden worden bevrijd van hun demonische bezetenheid. Dat doden zouden worden opgewekt en dat aan armen het evangelie zou verkondigd worden. Als u dat na wilt lezen, dan moet u straks thuis maar verder bladeren in uw Bijbel. Aan het begin van Matthäus 11 staat de geschiedenis dat Johannes de Doper in de gevangenis zit. Johannes de Doper die straks onthoofd zal worden. En hij heeft het moeilijk daar in de gevangenis. Want hij is de voorloper van de Heer Jezus. Althans, dat heeft hij altijd gedacht. En nu komt hij in de gevangenis terecht. Heel zijn innerlijke leven is geschokt. U kunt zich dat misschien wel voorstellen. En dan stuurt hij een paar van zijn discipelen naar de Heer Jezus toe. Blijkbaar hadden die discipelen de mogelijkheid nog om bij Johannes te komen. Ook al zat hij in de gevangenis. En dan vragen die discipelen uit naam van Johannes de Doper aan de Heer Jezus: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En wat is het antwoord van de Heer Jezus? Gaat heen en zeg aan Johannes wat gij ziet en hoort. Blinden worden ziende, kreupelen lopen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dit zijn de tekenen vanuit het Oude Testament die bewijzen dat ik, degene die komen zou, de Messias der Schriften ben. En nu moet u de woorden van de Heer Jezus in een verband lezen. En dan blijkt het dat die eerste tekenen belangrijk zijn. Blinden worden ziende, doden worden opgewekt, maar het laatste is het allerbelangrijkste. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is het meest wezenlijke wat de Heer Jezus hier wil laten zien. Ik ben gekomen om de ellende weg te nemen. Ik bewijs in mijn genezingen dat ik machtiger ben dan de ziekte. Dat ik machtiger ben dan de duivel, dan de bezetenheid. Maar er ligt onder, daar ligt achter, ik ben machtiger dan de zonde. Ik ben gekomen om de zonde weg te doen en de gevolgen van de zonde. In de ziekte die genezen wordt en in de bezetene die bevrijd wordt uit de ketenen van zijn bezetenheid, toon ik dat ik de gezondene van de Vader ben. En daarom, gemeente, onthoud u dat. De wonderen van de Heer Jezus Christus zeggen niet in de eerste plaats iets over mensen. Van vele mensen die genezen zijn, in het evangelie weten we niet eens hun naam. Maar ieder wonder zegt in de eerste plaats, hij is het. En schrijft u dat maar met allemaal hoofdletters. Hij is Jezus Christus, Gods Zoon, de zaligmaker, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan zijn we al bij de manier waarop de Heer Jezus wonderen doet. De tweede, zijn geneeswijze. Dat is ook zo anders dan al die vreemde genezers die zich in die tijd met heidense occulte praktijken bezig hielden. Jezus Christus geneest een zieke en de bezetene door het woord, staat er. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren door het woord. Ja, dat kun je heel duidelijk zien. Als we even terugkijken naar het begin van het hoofdstuk. Als de Heer Jezus van die berg komt, dan komt die melaatse man door de scharen heen. Dat mocht trouwens helemaal niet. Want die man was onrein. En de Joden rondom de Heer Jezus zullen teruggedeinsd zijn toen ze die man zagen met de witte uitslag van de melaatsheid aan zijn handen, op zijn voeten, op zijn gezicht. Dat had die melaatse zijn leven kunnen kosten. Maar in de nood van zijn leven vlucht hij naar de Heer Jezus, valt aan zijn voeten en zegt, meester, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hoe reinigt de Heer Jezus die man dan, als hij hem geneest? Dan spreekt de Heer Jezus, ik wil, word gereinigd. Een woord met macht. Met zoveel macht, dat op het ogenblik dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, de huid van die man blank wordt. Net zoals van Naaman de Syriër staat. En zijn vlees werd weer vlees van een kleine jongen. Vernieuwd, verjongd. Wat betekent het dat de Heer Jezus met macht spreekt? Dat hij God is, want dat bewijst dat wonder. Want van wie wordt het in de psalmen gezegd? Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is God, de schepper van alle dingen, die in de beginnen sprak, er zij licht en er was licht. Scheiding tussen land en water. En er was scheiding tussen land en water. God heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Zo was het in de schepping en de Heer Jezus laat zien. Zo is het ook in de bevrijding en de verlossing. In het werk van het behouden worden één woord met macht. Kijk gemeente, dat betekent dat wij ook in alle vragen van het leven, dat wij ook in alle momenten van zorg en van ziekte, van innerlijke, misschien wel psychische nood, daarop mogen pleiten, op de macht van de Heere en op het machtswoord van de Heere. Heere, denk aan mij in die moeilijke situatie die zij zie op mij neer. In dagen van strijd, van rouw, in dagen van pijn. Want u hebt maar te spreken en het is er. Eén woord, heren. Kijk, dat had die Romeinse centurio heel goed begrepen. Heren, ik ben het niet waard. Hij beleidt zijn onwaardigheid voor Christus. En ten diepste is dat zijn onwaardigheid voor God. Spreek slechts een woord, één woord, met macht. Maar u bent mij al voor in de gedachten, gemeente. Dat is niet alleen in allerlei omstandigheden dat we mogen pleiten op de macht van de Heere en op het machtswoord van de Heere. Want dat is heel in het bijzonder zo in de allergrootste nood van ons leven. Ik hoop toch dat dat duidelijk is. De nood van de zonde, de nood van de schuld, de nood van de onbekeerdheid, de nood van het vervreemd zijn van God. Dat is ons grootste nood toch? Dat beleid u toch voor de Heere? Dat is toch iets wat u bezighoudt? Of leef je daar langs heen? Zeg je in je hart, ach ja, in de kerk gaat het altijd over dat je bekeerd moet worden. Nou, dat kan nog wel een poosje uitstel leiden. Ik wil eerst leven, ik wil eerst genieten. Alsof er leven is, echt leven, zonder God. Misschien hebt u het verhaal wel eens gehoord van die oude man, die opa, die 72 jaar werd. 2 jaar daarvoor was hij door de Heere uit het donker van de onbekeerlijkheid en de zonde gehaald en gebracht tot het licht. En toen kwam daar op zijn 72ste verjaardag een van zijn kleinkinderen bij hem en zei: opa, opa 72, wat oud bent u? Maar toen zei die opa met tranen in de ogen tegen zijn kleinzoon: ach, eigenlijk ben ik nog maar 2. Want al die 70 jaar heb ik zonder God geleefd. En dat is geen leven, dat is de dood. U begrijpt het wel wat die man bedoelde, gemeente. Want Gods goedheid, zegt de psalmdichter, dat is meer dan het leven. Gods goedheid, dat is het echte leven. Onze nood en onze schuld, dat is het ergste. Dat we tegen zo'n heilige God, zo'n goede God, zondigen. Kijk, als dat de grootste nood van je leven wordt, dan ga je zoeken. Aan de ene kant, zeiden de oude vromen vroeger, moet je God vrijlaten, omdat je niets verdiend hebt. Ik ben niet waardig. Maar aan de andere kant, kun je God niet loslaten. Ontferm u over mij. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En voorbij is de zondenacht. En misschien zeg je: ik bedel al zo lang aan de troon der genade. Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil. Maar de hemel is zo donker, net zo nevelig en donker als het soms 's morgens kan zijn. En misschien zegt u wel: mijn gebeden komen er niet doorheen. De hemel is van ijzer of koper. Ja, dan toch, maar blijven bedelen. Want de Heer Jezus Christus is ook, al is het laat geworden in de tijd, en al zijn laatste dagen aangebroken, gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Hij wil luisteren, zelfs naar het piepen van de raven, zegt de psalmdichter. Zou hij dan niet naar de bedelende stem van een zondaar willen luisteren? Heere, spreek slechts een woord en zeg tot mijn ziel: ik ben uw heil. Maar er is nog iets waar we op moeten letten. Want onze tekst zegt zo kernachtig, en daarmee treft ze het hart van de zaak: hij genas die ziekte. Hij bevrijdde van die bezetenheid door het woord, door dat ene woord te spreken met macht. Maar het gebeurt toch ook wel eens, zoals we in dit hoofdstuk in elk geval zien, dat de Heer Jezus Christus niet alleen spreekt, maar ook iets doet. Als die melaatse komt, dan spreekt de Heer Jezus Christus: ik wil, word gereinigd. Maar hij raakt die melaatse ook aan. En als in het huis van Petrus in Capernaum zijn schoonmoeder dodelijk ziek legt met koorts, dan bestraft hij niet alleen de koorts, zo zegt Lucas, maar hij raakt haar ook aan. Wat betekent dat? Wel, dan moeten we vooral kijken naar die melaatse. Bij die melaatse was het zo, volgens de wetten uit Leviticus, dat hij uitgestoten was uit de samenleving. Hij moest wonen in melaatse dorpen en melaatse kolonies, want melaatsheid was vooral in een bepaald stadium van die ziekte vreselijk besmettelijk. En als je in de buurt van een melaatse kwam, was je onrein. Die mensen moesten ook anderen waarschuwen als ze te dichtbij kwamen. Melaats, melaats, de plaag is op mij, onrein. En deze melaatse zondigt dus tegen de wet van de Heere, doordat hij wel zich mengt onder de melaatse, dat hij zich wel mengt onder de scharen en de Heere Jezus te voet valt. En wat doet de Heere Jezus? Als hij spreekt, raakt hij die melaatse aan, heel bewust. Weet de Heere Jezus dan niet dat als je een melaatse aanraakt, je besmet wordt door die vreselijke ziekte, dat je onrein bent volgens de wet? Ja, dat weet de Heere Jezus wel. En hij zegt als het ware met die eenvoudige aanraking, ik wil mij door jouw ziekte laten verontreinigen. Ik wil mij door jouw onreinheid laten besmetten. Ik wil jouw onreinheid, jouw melaatsheid op mij nemen. Dat is het, gemeente. Jezus raakt de onreine aan om de onreinheid van de onreine op zich te nemen. En dat bedoelt de evangelist als hij hier de woorden van Jesaja aanhaalt uit Jesaja 53. Hier zie je, zegt Matthäus, onder leiding van de Heilige Geest, dat die oude profetie helemaal in vervulling gaat. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Hij heeft ze op zich genomen, bewust. Leg je onreinheid maar op mijn rug. Elke aanraking van de Heer Jezus en het evangelie laat daar iets van zien. Dan kom je terecht bij die melaatse. Dan kom je terecht bij die schoonmoeder van Petrus, als de Heere Jezus die zware koorts op zich laat, dan kom je terecht in Lucas 7, bij die jongen uit Nain, die overleden is, die enige zoon van zijn moeder, die weduwe is. Hij wordt dezelfde dag nog begraven. Maar de Heere Jezus stopt de rouwstoet. Hij raakt de baar aan. Dan werd je onrein, besmet door de dood van de doden. Ook daarin wordt het duidelijk. Hij neemt de dood van de doden op zich. Onze smarten heeft hij gedragen. En dat kostte hem wat, gemeente. Want daarin wordt zichtbaar dat de Heere Jezus Christus de krankheden, de ziekten, de gevolgen van de zonden op zich laat. Maar ook de zonde en de dood, inclusief de geestelijke dood zelf. Ziet u hem gaan van de berg van de zalensprekingen via Capernaum naar de stad Jeruzalem? Ziet u hem gaan, wankelend onder de kruisbalk, op weg naar de plaats van het gerecht, buiten de poort, Golgotha? Ziet u hem hangen aan het vloekhout van de schande? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus draagt de schuld, de zonde en de gevolgen van de zonde, want hij heeft onze krankheden op zich genomen. Het wordt zo prachtig gezegd in de berijming van Nicolaas Beets van Jesaja 53. Hij zegt het zo: het waren onze ziekten die hij droeg en onze smarten hebben hem doorploegd. Het was onze schuld die hem te doden sloeg, die hem doorwonden. Hij werd verbrijzeld wegens onze zonden. De vrede wacht. Hij heeft de straf gedragen. We zijn genezen door de felle slagen hem toegebracht. Ten derde, zijn lijdensgang. Wat dat allemaal betekent, en dan ook heel persoonlijk, gemeente, dat de Heer Jezus onnoemelijk geleden heeft onder onze zonden, onder onze plagen, onder wat wij door de zonde over ons halen. Wel eens gezien, misschien in de prediking, tijdens de lijdensweken, wel eens ontdekt als de Heere u dieper gaat inleiden in wie u bent en wie u blijft, ook wanneer u de genade van de Heere kent, want nergens worden de zonden van Gods kerk zo bitter als wanneer we ze zien in het licht van de gekruisigde Christus. Ik heb door mijn schuld uw kroon gevlochten, uw beker gevuld. En als u zegt dat u de genade van de Heere kent en het makkelijk met de zonden op een akkoordje kan gooien, ook als gesproken wordt wat de zonde hem heeft aangedaan, kijk het dan nog maar eens na of het wel echt is. Want voor het levende geloof worden de zonden bitter. En er hoort nog iets bij. Voor het levende geloof kan juist ook het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus een bron zijn van overvloedige vertroosting. Juist onder het lijden. Juist bij het sterven. Ik denk aan een oude broeder uit een van onze gemeenten. Groot en sterk was hij. Hij was al ver in de 80, maar zijn kracht was net als bij Mozes, nog ongebroken zou je zeggen. En toen werd hij ziek, ernstig ziek. Een kwaadaardig gezwel wat zijn krachten brak. En kort nadat dat bekend was, zocht ik hem op. En hij zat nog op. Hoe is het? Vroeg ik hem. Och dominee, ik heb het nog zo goed. Mijn vrouw zorgt voor me, mijn dochters zorgen voor me, het ontbreekt mij aan niets. En dan te bedenken dat hij alles moest missen, dat hij geen plek, plek had om zijn hoofd neer te leggen. Onze ziekten en zonden heeft hij gedragen. En drie maanden later, toen het echt heel slecht ging, zeide hij bijna hetzelfde. Ik heb het zo goed, ook al heb ik vaak pijn, want mijn zaligmaker heeft veel meer geleden dan ik nu leid. Ik mag troost vinden in zijn wonden. Onze ziekten heeft hij gedragen. Het was niet moeilijk om een tekst te zoeken voor de begrafenis. Dat begrijpt u. Onze ziekten, onze dood, onze zonden heeft hij gedragen. Kijk, en dat heeft natuurlijk ook zijn betekenis voor de persoonlijke verhouding tot God. Want we mogen de Heere in alles zoeken. In onze gebeden vragen, Heere, help mij, genees mij, red mij. Maar het gaat vooral om, genees mijn ziel. Red mij van mijn zonde. Schenk mij de waarachtige bekering, het ware geloof. Verlos mij in mijn aanvechtingen van de boze. En dan zegt onze tekst ook daarvan, wat heeft de Heer Jezus gedragen. En ik heb al aangestipt wat het de Heer Jezus gekost heeft om die ziekte, zonde, de duivel en zijn gangse rijk op zich te nemen. En te dragen, te torsen. Maar laat dan ook duidelijk zijn, hij heeft het weggedragen. En dat is de weg naar het kruis ook. En dat bedoelt Jesaja. Gezien de woorden die hij gebruikt, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze krankheden heeft hij gedragen, weggedragen. Vergeet u nooit, gemeente, als de Heer Jezus ons in het evangelie getekend wordt als de lijdende man van smarten, de lijdende knecht des Heren, het lijdende lam van God dat de zonde der wereld wegneemt, dan draagt hij het kruis en dan draagt hij de last van de zonde, de last van de toorn van God tegen de zonde op zich. Maar hij draagt het om het weg te dragen. En als Jezus sterft aan het vloekhout op Golgotha, dan is zijn voorlaatste woord, voordat hij biddend de geest in de handen van de Vader geeft, geen klacht, geen wanhoopschreeuw, maar een triomfwoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Betekent dat letterlijk. Vrede is aangebracht. De schuld is verzoend. Aan het recht van God is voldaan. Volbracht. Weggedragen. Wat een genade. Als je door het geloof dat mag zien. En door de kracht van het woord en geest dat geloven mag. Nu weet ik. Nu ken ik. De waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Weggedragen. Zover heeft hij om mijn ziel te troosten van mij de schuld en zonde weggedaan. Ja, maar vraagt u misschien, wat betekent dat dan in tijden van ziekte, in tijden van strijd? Het is natuurlijk een grote genade, een machtig wonder, als je mag weten dat de Heere je in genade heeft aangenomen en dat de Heere Jezus je zonden heeft weggedragen als het lijdende Godslam. Maar er zijn toch altijd nog onverhoorde gebeden, ook in het leven van Gods kinderen, die soms heel diep ingrijpen. U hebt dat voorbeeld van dat meisje verteld aan het begin, maar ik zou nog wel een paar andere dingen kunnen noemen. Jazeker. Maar vergeet één ding niet. Jezus Christus heeft geleden en is gestorven om de schuld weg te doen en de straf te dragen. Maar hij draagt ook de gevolgen van de zonde weg. Alleen de gevolgen van de zonde worden in dit leven ook voor Gods kinderen nooit volledig weggedaan. Want vergeet maar niet, die jongeling van Nain was opgewekt uit de doden door de Heer Jezus Christus, maar hij moest toch weer sterven. En die melaatse was weer genezen, maar hij zou toch op een gegeven moment staan voor de Jordaan van de dood. En de schoonmoeder van Petrus is ook niet eeuwig blijven leven op aarde. De gevolgen van de zonde blijven hier in het gebroken leven. Dat de ziekte weggaat en de dood voorgoed is overwonnen, dat bewaart de Heere voor zijn kerk, voor het eeuwige leven. Straks, als deze aarde en deze tijd, ook onze levenstijd, voorbij is. En het kan zo zijn dat iemand een echt kind van God is, en zelfs dat hij in het geloof bidt en toch niet het antwoord krijgt wat hij zelf graag zou willen. Wil je een voorbeeld? Paulus. Nou, als er één man was die toch bediend was door de Heilige Geest, dan was het toch Paulus. U, jij en ik, wij kunnen in de schaduw van Paulus geestelijk niet staan. Paulus had een engel des Satans, lezen we in 2 Korinthe 12. Een engel des Satans die hem met vuisten beukt, zegt de grondtekst. Bij iedere hartklop, bij iedere voetstap dreunde de vuist van Satan in zijn lichaam of in zijn vlees. Een doorn in zijn vlees die hem voortdurend stak. Wat het geweest is, we weten het niet. Een ziekte, psychische moeite, zware problemen met het feit dat hij ongetrouwd door het leven moest. Het is allemaal beweerd, maar we weten het niet. Maar het was iets ergs. En Paulus bidt in het geloof, Heere, neem die doorn weg. En zijn bedoeling was oprecht. Dan kan ik u nog beter dienen. En wat zegt de Heere? Leest u het maar na in 2 Korinthe 12. Hij heeft tot mij gezegd, wat? Paulus, ik genees je? Nee, Paulus, mijn genade is u genoeg. En dan gaat de Heere dat ook uitleggen. Paulus, die doorn blijft, die ziekte of die psychische pijn of die aanvechting van de boze, die blijft opdat je je niet verheffen zou. Dus de Heere verhoort dat gebed niet, nee, niet op de manier zoals Paulus het wilde, maar hij verhoort het toch. Want als in het geloof gebeden wordt, dan verhoort de Heere altijd. Alleen niet altijd zoals wij het willen. Hoe verhoort de Heere dan? Mijn genade. En dan moet u goed lezen, er wordt nogal eens gezegd, zij u genoeg. Maar dat staat er niet, want als God spreekt, dan is het er. Mijn genade is u genoeg. Paulus, ik geef je genoeg genade. En zou Paulus het best nog wel eens moeilijk gehad hebben, na die tijd met die doorn en met die Satan. Maar hij zal het ook gezegd hebben, Heere, uw genade is overvloedig geweest, toch genoeg. Want als God met je gaat, dan heb je aan God altijd genoeg. En goed verstaan, van God krijg je nooit genoeg. Maar aan zijn genade heb je altijd genoeg. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk gemeente, als je daar iets van gaat beleven, ook in de dagen van pijn en eenzaamheid en van strijd, nee, dan zeg je dat niet goedkoop en ook niet makkelijk. Want het lijden en de pijn, de weg kan zo zwaar zijn. En de waaroms kunnen zomaar als paddenstoelen uit de grond komen. Maar als je zien mag op de genade van de Heer Jezus Christus, Hij mijn schuld weggedragen, zijn genade is overvloedig, dan kun je weer verder. Misschien mag ik dat nog heel even illustreren met een klein voorbeeld. Het gebeurde in het laatste oorlogsjaar. Twee broers werden te werk gesteld in Hamburg voor de bezetter. De oudste van de twee werd door ontbering ernstig ziek. Hij had een open been, koorts. En ze moesten, omdat Hamburg gebombardeerd werd door de geallieerden, soms ineens plotseling weg uit het kamp. En dan strompelde hij weer maar wat, leunend op zijn jongere broer. Op een gegeven ogenblik, het was koud en winter. Ze waren ondervoed en de koorts klopte door zijn lichaam. En lopen kon hij bijna niet meer. En hij zei tegen zijn jongere broer, laat mij hier maar liggen, laat mij hier maar sterven. Maar zijn broer zei tegen hem, er staat geschreven, en ze dwongen een Simon van Cyrene dat hij het kruis achter Jezus droeg. Ach, laten we dan toch ook verder gaan, want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kruis dragen, achter Jezus aan, want dan geeft Jezus kracht. En dat is eigenlijk het diepste van de tekst, dat het lijden van de tegenwoordige wereld, waar Paulus over spreekt in de brief aan de Romeinen, ons ook moet uitdrijven en voorbereiden op de heerlijkheid die daarna volgt. Want Jezus heeft niet alleen de zonde weggedragen, maar ook de vloek en de ziekte. En dat is de garantie dat straks in het eeuwige hemelse koninkrijk van de Heer Jezus Christus niemand ziek zal zijn, niemand eenzaam zal zijn, niemand van binnen gekneusd en verscheurd zal zijn of psychisch zal lijden, want daar is de ziekte weg. Ja, daar is de zonde weggedragen. Daar is de dood weg. Het zal zijn zoals professor Wisse het ergens zo kernachtig zegt. In het nieuwe Jeruzalem zal, goed verstaan, slechts één graf zijn. En daar staat op geschreven, hier ligt de dood begraven. Want Jezus draagt de duivel, de dood en de zonde, voorgoed en volkomen weg. En daarom zingen we van hem, geen brandoffers van mensen, maar alleen zijn gehoorzaamheid. Ik kom om uw wil te doen, die redt van de dood. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Opnieuw naderen we tot u, Heere, in het gebed om u ootmoedig te danken dat we een ogenblik met elkaar in alle rust en stilte hebben kunnen luisteren naar wat u van uw woord tot ons te zeggen hebt. Heere, laat het voor ons allemaal zo mogen gelden dat al onze krankheden, al onze ziekten op u gekomen zijn, maar dat bovenal die zondeschuld op u gelegd mag zijn en dat we mogen weten dat we op kosten van u mogen leren leven. Hier slechts in beginsel, maar straks volmaakt. En dat we dan ook, Heere, daarna leren uitzien dat we ook een adventsgemeente zouden zijn die uitzien naar uw wederkomst, Heere Jezus, om met uw geest mee te leren bidden. Kom, Heere Jezus, kom, Maranatha. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom, en die dorst heeft die komen. En die wil, die neemt het water des levens om niet, om dan voor eeuwig u groot te mogen maken. Heere, mogen we ook nog bidden voor een nieuwe herder en leraar. U weet dat we verkant zijn geworden. Wat zijn schapen zonder herders? Ze zijn zo dwaalziek van hart, o God. Zou u nog in gunst aan ons willen denken en op uw tijden wijzen een dienaar geven van uw goddelijk woord die ons wil leiden in de grazige weiden van uw woord. We bidden het u en danken u voor alles wat u ons schonk in deze woordbediening. Om Jezus wil. Amen. Aan het einde van deze dienst zingen we nog met elkaar. Ik hoop dat het voor ons allen met ons hart mag zijn. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103 vers 2. De preek die u is voorgelezen is van dominee Aap Baars. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.